Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En ook het derde vers, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. 2 en 3 van de 116e psalm. Met elkaar het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Uit het 23e hoofdstuk willen we lezen de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, vers 33 tot en met 43. Om daarna ons geloof te belijden. En we doen dat vanavond met de woorden uit zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 15. Om daarna te gaan zingen uit de 109e psalm, het tweede vers. Woorden die in het leven van de Heer Jezus tot vervulling zijn gekomen. Ze omringden mij met boze woorden die mij als priemen het hart doorboorden. Wat er verder volgt in vers 2 van 109.
Golgotha. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten, hem zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zondag 15. Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Antwoord, dat hij aan lichaam en ziel den ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Vraag 38. Waarom heeft hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord, opdat hij, onschuldig onder den wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven ware? Antwoord, ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover.
Thank you.
tekst voor de prediking vanavond wordt gevormd door de versen 39 tot en met 43, zoals u zijn voorgelezen. De versen 39 tot en met 43. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan het eerste en het achtste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En ook vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd, mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. 1 en 8 van de 22e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, het eerste gedeelte van vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. En het tweede gedeelte van vers 9, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. 10a en 9b van de 118e psalm straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, dat was op het nippertje. Hoe vaak geldt dat eigenlijk niet? Jongelui, net voor de bel, de tweede bel, kwam je op tijd het klaslokaal binnen. Of je was net op tijd om de bus naar school te nemen. Vlak voor die aankomende auto stak je nog even snel de weg over. Of je cijfers waren net voldoende om die toets te halen en over te gaan. Je had het bijna niet gered, maar je haalde het dan toch nog net. Maar goed, zo kan het toch ook. Net op tijd is immers ook op tijd. En waarom zou je je dan eerder druk gaan maken? Als het op het nippertje ook kan, hoeft het er ook niet eerder. Denkt menig een ook niet zo over de bekering? Je weet dat je bekeerd moet worden. U weet dat u van dood levend gemaakt moet worden. En u weet dat u zonder het geloof in de Heere Jezus Christus niet sterven kan. Maar hoe gemakkelijk dreigt niet het gevaar van uitstel? Dat zeggen we dan wel niet hardop, maar wel in onszelf. Om 1:12 kan het toch ook nog? Op mijn sterfbed kan ik ook nog bekeerd worden. En je wil eerst nog wat genieten van het leven. We stellen het daarom steeds weer uit en schuiven het voor ons uit. Eerst vind je jezelf nog te jong. Daarna wil je nog zoveel in het leven van het leven maken en nog zoveel in het leven gaan zien. Dan ben je weer veel te druk. En vervolgens denk je dat je nog wel tijd genoeg hebt. Hoe dwaas eigenlijk, want wie van ons weet of er nog wel een morgen komt? En wie weet hoe lang zijn leven hier op aarde nog duurt? En wie weet of hij een sterfbed krijgt? Ons levenseinde kan ook spoedig daar zijn. Een noodlottig ongeval, een ernstige ziekte die snel toeslaat en onze levensdraad kan heel snel worden afgesneden. En begrijpen we dat er daarom geen sprake kan zijn van uitstel? Er is haast bij geboden, want nog is het heden der genade. En nog roept de Heere Jezus zondaren tot bekering. En dat mag geen uitstel leiden. Dan gaat het om het heden, het vandaag van de genadetijd. Tegelijk, en dat is ook helemaal waar, zien we in de Bijbel ook dat tot de laatste levensadem de poort der genade nog open staat. En dat blijkt ook op Goede Vrijdag bij het kruis, of moet ik zeggen aan het kruis. En het leert ons dat de weg terug tot God tot de laatste snik openstaat. Al is het voor die ene dan op het nippertje toch. Zo komen we bij onze tekstversen onder het thema een ontmoeting met Jezus aan het kruis. Twee gedachten. In de eerste plaats bijna behouden, toch verloren. In de tweede plaats bijna verloren, toch behouden. Een ontmoeting met Jezus aan het kruis. Bijna behouden, toch verloren. Bijna verloren, toch behouden. Golgotha, de plaats van het gericht. De plaats waarbij de kerk bepaald wordt op deze Goede Vrijdag. Drie kruisen zien we daar staan opgericht. En aan elk kruis hangt een man, een mens. En elk kruis spreekt van vervloeking. Immers staat het dan niet in de boeken van Mozes. Eén die aan het hout is gehangen, is Gode een vloek. En elk van die drie, die is uniek. Elk heeft zijn eigen levensverhaal. Elk heeft zijn eigen levensgeschiedenis. Toch hebben alle drie op dit moment één ding gemeen. Ja, alle drie staan ze nu buiten het paradijs. De moordenaars, maar ook Jezus. Zij moedwillig, hij vrijwillig. Want om de zaligheid te verwerven en de deur naar het hemelse paradijs te openen, moest Christus Jezus wel vanuit de hemel naar de aarde komen. Heeft hij de hemelse heerlijkheid moeten verlaten? En is hij die weg moeten gaan van lijden en van sterven, waarin hij zich gewillig heeft verklaard om die toorn van God te dragen en onder het oordeel van God door te gaan? En daartoe moest hij naar het kruis en aan het kruis. Nu hangt de Heere Jezus daar, hij in het midden. Twee kruisen aan weerszijden van de zaligmaker. Twee gekruisigden aan beide zijden van de Heere Jezus. En eigenlijk kunnen we zeggen dat die twee naast de Heere Jezus, de een ter linker, de ander ter rechterzijde, dat die nou symbolen staan voor het gehele menselijke geslacht. Want de wegen van ons mensen gaan altijd weer uiteen bij het kruis van Christus. Immers, het kruis bekoort of schuurt en irriteert. Het kruis verbreekt de mens of het verhardt de mens. En dat is toch ook vandaag, als wij zitten onder het evangelie van het kruis. Die beide gekruisigden aan weerszijden van de Heere Jezus, die waren van hetzelfde soort. Die deden niet onder voor elkaar. Ze hadden dezelfde achtergrond en hetzelfde strafblad. Lucas die noemt hen in vers 39 kwaaddoeners, misdadigers, criminelen. Als we Matthäus en Marcus erbij nemen, dan worden ze ook wel moordenaars genoemd. Hun namen weten we niet. We weten wel iets van hun afkomst. Het zullen Joodse mannen zijn geweest. Mannen die zijn besneden. Mannen die zijn onderwezen in de schrift. Mannen die dus van kinds af aan hebben gehoord van de Messias die komen zou. Een kameraad in het kwaad, die hangt er niet bij. Voor hem was immers dat middelste kruis bedoeld, maar hij, Barabbas, had vrijspraak gekregen. Het volk had Barabbas geprefereerd boven Jezus. En zo was de Heere Jezus veroordeeld geworden tot de kruisdood. En nu hangt hij daar tussen twee moordenaars. Hoe grievend, kwetsend, vernederend. Bij zijn gevangenneming had hij het al uitgeroepen. We lezen dat in Marcus 14, vers 48. Als hij het daar zegt: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? En nu wordt die benen, nu wordt die notenbenen gelijkgesteld met een moordenaar. Een moordenaar, iemand die een ander van het leven berooft. Die een mens die geschapen is naar het beeld van God van het leven berooft. En wie een andere mens van het leven berooft, die komt aan God. Want die komt aan een mens die naar het beeld van God geschapen is. De Heer Jezus, die als mens in zijn menselijke natuur het volmaakte beeld van God vertoont. Die wordt hier aan het kruis gelijkgesteld met mensen die dat beeld Gods vernielen door een ander te vermoorden, door hun naaste te doden. Maar daarmee wordt het waar wat de profeet Jesaja zegt: hij is met de overtreders geteld geweest. En hier op Golgotha spreekt alles van die smartelijke en die smadelijke dood van het kruis. De joelende menigte die voor hem staat. De ondraaglijke pijn, ja ook de lichamelijke pijn die hij moet lijden. Hij hangt hier met de dood voor ogen. Hij hangt hier voor de poorten van de hel. En hij weet het, anders kan hij niet aan Gods recht voldoen. Anders kan hij de straf niet dragen. En anders kan hij de poorten van het paradijs niet gaan openen. Maar al die omstanders die erbij staan, ze zijn er blind voor. Voor de soldaten, voor de oversten van het volk, voor de geestelijke leidslieden, voor het volk zelf, het is het maar een schouwspel. Ze drijven de spot met de Heere Jezus. Vers 35. Het volk stond en zag het aan en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo is de Christus, de uitverkorene God. En zelfs in zijn diepste lijden durven de mensen nog vol minachting te spreken over hem. Door die Romeinse soldaten, de geestelijke leidslieden van het Joodse volk, wordt hij bespottelijk gemaakt. Voelt u de wereld, de Romeinen, geestelijke leidslieden, het Joodse volk, één in hun vijandschap en hun verzet tegen Jezus. Kijk en luister. En die twee aan weerszijden van hem. Die beide mannen aan het kruis, die doen hier aan mee. Als we het evangelie van Matthäus erbij nemen, dan lezen we in Matthäus 27, vers 44. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Met de dood voor ogen drijven ze dus alle twee de spot met Jezus. Alle twee. En zij vertonen daarmee dat beeld van de natuurlijke mens. Voor het kruis en aan het kruis, al die mensen, ze drijven de spot met de Heere Jezus. En die twee, naast hen hangt Jezus. Maar uit zijn mond horen ze geen verwensing. En vanaf dat middelste kruis klinkt er geen vloek. Maar hij hangt daar in volledige onderworpenheid. En hij geeft zich over aan de weg die hij moet gaan van zijn vader. Alle hoon, alle spot. We hebben het gezongen in die 109e psalm. Alle hoon en spot laat hij over zich heen komen. Slechts één woord heeft hij tot hiertoe gesproken aan het kruis. Vers 34. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Eigenlijk een pijl vol liefde afgevuurd op die mensenmassa die daar staat voor het kruis. En ze hebben dat allemaal gehoord. Die soldaten die daar stonden, de geestelijke leidslieden, al die mensen aan de voet van het kruis. Maar ook zij, naast hem, die mede gekruisigden. Maar die ene, die wordt er niet koud, nog warm van. Hij is helemaal verhard. En ook dat woord van die man naast hem gaat langs hem heen. Moet eens bedenken wie daar hangt. Nee, we kennen hem niet, we weten zijn naam niet. Maar is die man die als kleine jongen door vader, door moeder is onderwezen in de schrift. Die is meegenomen naar de synagoog. Die ook gebracht is naar de tempel. Die heeft gehoord van de Messias die komen zou. En nu hangt hij hier naast Jezus, de zaligmaker. Dichter bij Jezus kan hij eigenlijk niet komen. Zelden was iemand van zo dichtbij getuige van het lijdensevangelie van Christus. Hij hangt naast hem. En zijn hand kan haast, als die vrij was geweest, de hand van de Heere Jezus raken. Zo dicht hangen ze naast elkaar. Hij kan de stem van de Heere Jezus horen. Hij kan de ademhaling van Jezus horen. Maar het doet hem niets. In zijn leven is er namelijk geen plaats voor een koning die een einde maakt aan al zijn pretenties en al zijn grootheidsgedachten. Die man, hij wil zichzelf niet verliezen. En hij zegt het: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Hoort u dat? Verlos uzelf en ons. Hij is dus alleen maar op zichzelf gericht. En op zijn eigen behoud. En zo spot hij met Jezus. En hij tart Jezus. Want hij heeft zichzelf nog nooit verloren. En hij wil niet weten van een Messias die aan het kruis sterft. Hij wil slechts gebruik maken van de Heere Jezus om zelf van het kruis af te kunnen komen en zijn eigen leven voort te kunnen zetten. Maar hij wil niet met Jezus gekruisigd worden. En daarom scheldt hij voort en spot hij voort en gaat hij verder in zijn verzet tegen Jezus. Zullen we nou eens ons eigen leven ernaast leggen? Die vraag die zal vanavond nog wel een paar keer op ons afkomen. Op wie van die twee lijken wij? Herkent u het misschien wat die man hier roept? Verlos uzelf en ons. Dat we wel verlost willen worden, maar wel met behoud van ons eigen ik, met behoud van ons eigen leven. Wij willen niet met Christus gekruisigd worden. Wij willen niet met Christus de dood in. Wij willen onszelf niet verliezen en we willen niet met onszelf aan het einde komen. En hebben we die neiging bij onszelf al ontdekt? Dat we altijd weer proberen om onszelf nog op de been te houden. En dat er daarom in ons hart een ergernis is tegen het kruis. Wat kan er veel in de mens zijn dat zich verzet tegen dat kruis van Christus? Moeten we bedenken dat ook deze man, deze misdadiger, die moordenaar aan het kruis, op dit moment ontzettende pijnen leidt. Nog even en het wordt eeuwigheid voor hem. Hoeveel uur nog? En dan zal hij de vreselijke kruisdood sterven. Maar zelfs met de eeuwigheid in zicht durft hij nog te spotten met de Heere Jezus. Hij is zo dicht bij hem. Hij had naast hem één vraag, één blik, één zucht. Het zal hem de zaligheid geven. Deze man is zo dicht bij de zaligmaker. En daarbij ook zo dicht bij de zaligheid. Maar hij wil er niets van weten. Hij weigert te capituleren. Bijna behouden. Toch verloren. Wat een waarschuwing gaat er van die mannen uit naar ons. Wij, die zo ongeveer allemaal zijn opgegroeid bij Gods woord. Hij ook. Hij zal zijn onderwezen in de schriften. En hij heeft aan het kruis ook nog die eerste woorden gehoord uit de mond van de Heere Jezus. En die bede was voor hem een hoorbaar evangelie. En het feit dat God zo naast hem hangt, is een zichtbaar evangelie. En toch, hij leeft eraan voorbij. En hij wil er niets van weten. Komt dit ook ons niet dichtbij? Want verkeren wij ook niet allen in de nabije omgeving van de Heere Jezus? Want onder de bediening van zijn woord wil de Heere Jezus toch met zijn Heilige Geest aanwezig zijn. Is dat niet wat we ook belijden met die woorden uit de Heidelberger Catechismus? Naar zijn genade, godheid, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En zijn bloed drupt vanaf de kansel de gemeente in. Elke preek weer opnieuw. Hij komt tot ons in het gewaad van zijn woord. En hij wijst je op zijn handen, die genageld waren aan het kruis. En hij toont jou zijn lichaam, dat hij gegeven heeft tot in de dood. In zijn woord komt de Heere Jezus toch heel dicht tot ons. Is dat ook niet een groot voorrecht? Dat we de schriften mogen hebben. En dat elke zondag de prediking tot ons komt. Dat we gewezen worden op de Heere Jezus als de enige weg, de waarheid en het leven. Dat Hij ons wordt voorgesteld als die algenoegzame zaligmaker. Dat Hij ons wordt aangeprezen als die borg door wiens bloed er vergeving ligt voor al onze zonden. Dat eigenlijk in elke eredienst de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord aan ons verschijnt. En Hij als het ware staat met die armen zoals ze uitgestrekt waren aan het kruis. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. En steeds weer, dat vanaf de kansel ook op hetzelfde aanbeeld geslagen mag worden. Jezus Christus en dien gekruisigd. Nog is het genadetijd. En nog is er in hem vergeving te vinden. Hoe ernstig en hoe aangrijpend is het dan, als in ons hart datzelfde verzet zou leven, als die moordenaar aan de ene kant van de Heere Jezus. Hij wil er niet van weten. Zijn hart verhardt, zijn geweten dichtgeschroeid. En hij laat zich door niets en niemand ook maar iets gezeggen. Zo dicht bij de Christus, maar toch zichzelf te willen handhaven. Onder de prediking van de Heere Jezus te hebben verkeerd, maar je er toch van te hebben afgewend. Gods woord te hebben gelezen, maar er niet naar te leven. En dat weten we toch, dan wacht ons de eeuwige verlorenheid. Want dan kunnen we elke zondag onder dat woord hebben gezeten. Dan kunnen we elke dag dat evangelie hebben gelezen. En dan kunnen we teken en zegel van Gods genadeverbond aan ons voorhoofd dragen. Maar het werkt niks uit, omdat we onszelf niet willen verliezen. Omdat we onszelf willen handhaven. Dat kan in wereldse losbandigheid, maar het kan ook in dode rechtzinnigheid. Als het ons maar niets kost en we hebben onszelf er niet voor over. Dicht bij de zaligmaker en toch voor eeuwig verloren te gaan. Dat is toch niet jouw leven. Het is toch niet uw leven. Opgegroeid bij Gods woord, geluisterd naar het evangelie van de gekruisigde en opgestaande Christus, gehoord dat de vergeving der zonde te vinden is in het bloed van Christus, en toch je ervan afwenden, toch je eigen leven voorop stellen, toch er niet van willen weten, omdat er dan een streep door uzelf moet gaan. Zeg het eens eerlijk. Met u nou net als die ene moordenaar aan het kruis. Hoe vreselijk zal dan uw levenseinde zijn? Gehoord van het evangelie. Christus in het gewaad van zijn woord gelegen op uw schoot. En toch verloren te gaan, omdat u hier niet verloren wilde gaan en niet wilde sterven aan uw eigen ik. We zien aan het kruis ook dat het anders kan. Dat is die andere moordenaar. Bijna verloren, maar toch behouden. Tweede gedachte. Want het is altijd weer rondom het kruis van de Heere Jezus Christus vallen de beslissingen. Dat moeten we ook altijd maar weer vasthouden. Rondom het kruis van Christus vallen de beslissingen. Daar gaan de wegen uiteen. Voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. voor de gezaligden een kracht Gods. En natuurlijk, mens, die wil er niets van weten en die kan er niets mee beginnen. Maar voor anderen bevat die prediking van de gekruisigde Christus een boodschap van hoop en van verlossing. Het zien we als we die beide gekruisigden in het vizier krijgen. Eerst die ene, vers 39. En die moordenaar naast de Heer Jezus aan de andere kant, die deed aanvankelijk ook mee. We hebben dat net gezien vanuit Matteüs 27. Maar Lucas die beschrijft een verandering. Vers 40. Maar de andere. Maar de andere. Die andere gaat zwijgen. Die wordt stil. Die kan niet meer doorgaan met het bespotten van de Heer Jezus. Die krijgt de schuldbrief thuis bezorgd. En hij beseft dat het sterven wordt. En heel zijn leven trekt aan hem voorbij. Weet u daarvan? Als heel je leven zo voor je voorbij trekt. En je het ziet. Een verloren leven. En hij beseft straks nog even. En hij zal geplaatst worden voor Gods rechterstoel. Zo anders dan die rechter die het doodsvonnis over zijn leven uitsprak. Dat hij weet, dan komt hij voor de hemelse rechter, de God van hemel en van aarde. Dan moet hij verantwoording afleggen over heel zijn leven. En hij weet het wel wat hij in zijn jeugd heeft gehoord. En wat er staat in de schriften. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Om dat te doen. Er blijft niets van hem overeind. Heel zijn leven een failliete boel. Straks wacht hem het goddelijk gericht en hij heeft niets. Hij heeft niets waarmee hij voor God kan verschijnen. En heeft gezien hoe de soldaten de Heer Jezus hebben geslagen. Hoe ze hem hebben bespot. En hoe ze hem hebben behandeld. Met een schuin oog heeft hij de tekst gelezen die daar hangt boven die middelste gekruisigde. Deze is de koning der Joden. En hij heeft hem net horen spreken. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Stuk voor stuk waren het pijlen die zijn harde hart doorboorden. Het is bij hem naar binnen geslagen. In die smaad van Christus ziet hij de heerlijkheid van Christus. En in de stem van Christus hoort hij de stem van de Messias. Het woord van God dat hij in zijn leven zo vaak heeft gehoord, komt nu weer bij hem boven. Hij had zich lang van dat woord afgewend en hij wilde er niet van weten. Maar nu, met de dood voor ogen, komt het weer terug. En Gods woord is als een hamer die met één harde slag door de kracht van de Heilige Geest zijn harde hart verbrijzeld. En heel zijn levensblik verandert. En hij raakt betrokken op God. En hij is bevreesd God onder ogen te moeten komen. Want hij weet het, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En hij beseft dat hij voor God niet kan bestaan. En hij roept het die medegekruisigde toe. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij heeft oog gekregen voor de majesteit, de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Trouwens, Als dat gebeurt, dat zien we hier, hè? Als dat gebeurt, dan ga je ook een ander waarschuwen. Want dat doet hij. Hij begrijpt maar niet dat die andere moordenaar maar blijft volharden in die spot van de Heer Jezus. Het is alsof hij die man wil toeroepen, stop daarmee. Want nog even en je moet voor God verschijnen. En wij kunnen met ons zondige leven niet voor God verschijnen. Zie je trouwens hierin niet, en het is even een zijpadje. Maar zie je hierin trouwens ook niet een kenmerk van het nieuwe leven. Dat als God in je leven komt met kracht en majesteit, dat je ook een ander gaat waarschuwen. Dat er een breuk komt met oude vrienden. Als die blijven doorlopen en doorleven op de brede weg. Dat je met ze gaat spreken over de noodzaak om het pad van de zonde te verlaten en de Here te gaan dienen. En dat je er ook naar staat om die ander ook van die zonde weg af te brengen. Maar je ziet ook dat deze man, hij heeft zelfkennis gekregen. Want hij beleidt het. Vers 41, en wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij gaat buigen onder Gods vonnis. Hij gaat erkennen dat hij straf heeft verdiend. Hij ziet in wie hij is en wat hij waardig is om te ontvangen. En wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Is dat ook niet dikwijls wat er gebeurt? Als God met een pijl van zijn liefde doel treft in een mensenhart. Want als God dan een mens gaat terughalen uit de dood tot het leven, dan krijgt zo'n mens ook zijn eigen leven terug. En dan word je ontdekt aan je zondigheid. En dan ga je erkennen en belijden dat je straf hebt verdiend. En je moet erkennen dat God in zijn recht staat. Als hij je voor eeuwig verloren doet gaan. Laten we dan maar weer eens een stapje terug doen van onze tekst en kijken naar ons eigen leven. Is dat bij ons ook al wel eens gebeurd? Dat je heel je eigen leven terugkreeg en zag dat je tegen al Gods geboden hebt gezondigd. Dat de Heilige Geest de blik naar binnen deed slaan en dat je het wel moest uitroepen. Heere, al mijn zonden klagen mij aan en ik heb uw oordeel verdiend. Ik ben het waard om verloren te gaan. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. Of moet u zeggen dat wat deze moordenaar aan het kruis zegt, deze belijdenis, dat u vreemd is? Dat je niet weet van zondebesef. Dat je er niet van weet wat het is om je schuld te belijden voor God. Dat je geen besef hebt van je eigen strafwaardigheid. Dat je dit misschien maar wat ouderwetse en ook wat mistroostige woorden vindt. Toch straks zullen we het horen, hier is een kind van God aan het woord. Die zijn schuld moet belijden. En is dat ook niet herkenbaar in het leven van elk kind van God? Want zonder schuld, wat moet je dan met Jezus? Zonder besef van je zonde, wat heb je dan aan hem die gekomen is om die zonde weg te nemen? En zal er dan wel een begeerte in het hart zijn naar de Christus? Tegelijk, waar de Heere ontdekt aan de zonde, daar kan die mens het ook nooit in de zonde uithouden. waar er waarlijk sprake is van ontdekking aan de zonde en overtuiging van de schuld, daar gaat zo'n ziel ook staan naar de verlossing. Want dat is toch ook een kenmerk van de waarachtige ontdekking. Dat zo'n een ook van zijn zonde en van zijn schuld af wil. En dat daarom zijn hart uitgaat naar de zaligmaker van zondaar. Dat zien we hier ook bij deze man, want hij roept het uit, het slot van vers 41. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan gaat hij zien wie de Heere Jezus is. Rechtvaardig, onbevlekt, smetteloos, zonder zonde. En zien we, die moordenaar die heeft niet alleen kennis van zichzelf gekregen en kennis van wie God is in zijn rechtvaardigheid, maar hij heeft ook kennis gekregen van de Heere Jezus Christus. En hij getuigt die volkomen onschuld van de Heere Jezus. Rondom dat kruis, een uitzinnige menigte die jubelt om de kruisdood van de Heere Jezus. Maar deze man verstaat het. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij erkent Jezus als de zaligmaker. En hij zoekt bij Jezus de verlossing. En terwijl hij moet erkennen straf te hebben verdiend, strekt zijn hart zich uit naar de Heere Jezus. En hij roept het uit. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij noemt hem Heere. En hij erkent daarin dus de grootheid van de Heere Jezus. En hij mag met geopende ogen in Christus de koning zien. De koning der koningen. Al hangt Christus daarin zijn vernedering. Die moordenaar schat hem op waarde en erkent hem in zijn glorie. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Veel vraagt hij niet. Maar het is een gebed in de doodsnood aan God gericht. Het is een schreeuw vanuit de nacht om een spoor van licht. Heere, gedenk mijner. Voor de poort van de hel is hier een ziel die zucht tot God. Gedenk mijner. Roept dat herkenning op? Gedenk mijner. Als God gedenkt, dan doet hij dat krachtig om te verlossen. Zoals God aan Noach gedacht. Zoals God aan zijn verbond gedacht en Israël uit Egypte leidde. Zoals God aan Rachel gedacht en haar baarmoeder opende. Doordat God aan mensen denkt, komt er een nieuwe situatie. En wordt er aan die mensen hulp verschaft in nood. Heere, gedenk mijner. Ook dat valt op met die andere moordenaar. Hij vraagt dus niet om van het kruis verlost te worden. Het gaat er niet om herstel van zijn oude leven. Op de grens van dood en eeuwigheid legt hij zijn leven in de hand van de Heere Jezus. Hij vraagt ook niet om een voorname plaats. Maar hij zegt, Heer, als u in uw koninkrijk bent gekomen, zou u aan mij willen denken. Ziet u, hij heeft grote verwachtingen van de Heere Jezus. Hij heeft geen verwachting meer van zichzelf, maar dit blijft er voor hem over. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Deze man ziet in Jezus de koning der koningen. En hij grijpt de Heere Jezus aan in de deugd van zijn majesteit en van zijn koninklijke heerlijkheid. Heere, gedenk mijner. Meer vraagt hij niet. Maar daarin ligt nou wel alles. Want daarmee spreekt hij uit dat hij het waagt met de Heere Jezus Christus. Rechteloos in zichzelf, maar nochtans zal ik naar mijn koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Verloren lig ik al en verliezen kan ik toch niks. maar bij deze koning kan ik nu alles vinden wat ik nodig heb. En van hem moet ik het hebben. En hij weet, Jezus kan het doen en Jezus wil het doen. En daarom moet ik bij hem zijn. Doe het. Met die moordenaar en neem het over. Gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wie je ook bent, leg je neer aan zijn voeten. Gedenk mij er, Heer. Oh ja, ik ben het niet waard. Maar toch met de schuld van je leven uit te gaan tot de Heere Jezus Christus. Zodat al je hoop en verwachting naar hem mag uitstrekken. Dan zul je zien dat de Heer Jezus zo'n een niet buiten laat staan. Tot slot. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij vraagt om een gedachte, gedenk mijner, en hij krijgt het paradijs. Ziet u wat er bij de Heer Jezus te vinden is? Hij die zijn lichaam geeft aan het kruis. En nu door een boeteling smeekt om genade, gaat Christus zichzelf openbaren als de volkomen redder van zondaren. En dan mogen we daar wel een streepje onder zetten. Heden zult gij met mij. Dat is de heerlijkheid van het paradijs. Door Jezus gewassen, door Jezus gereinigd en geheiligd. En met Jezus mogen ingaan in het hemelse paradijs. Dat is toch de heerlijkheid van het paradijs, voor altijd met Jezus te zijn. Voor altijd bij hem te mogen wonen. Gij met mij. En zelfs vlak voordat hij de geest geeft, openbaart de Heere Jezus zich hier nog als de zaligmaker van zondaar. En als die moordenaar sterft, mag hij met Jezus ingaan in dat hemelse paradijs. Jij zegt u, en dan komen we terug op het begin. Zover is het met mij nog niet. Die moordenaar 5 voor 12, 1 voor 12. En hij werd bekeerd, dan heb ik nog wel even de tijd. Is het zo? Ik hoef niet alles op te noemen wat er in de achterliggende weken is gebeurd op ons dorp of in ons land. We weten toch dat het maar zo eeuwigheid kan worden. Dit kruiswoord toont ons dat er haast bij geboden is, maar dat het ook nog kan vlak voor het stervensuur. En niemand van ons weet hoe laat het is op onze levensklok. En daarom kan en mag het ook geen uitstel leiden. Christus die zich openbaart als de volkomen zaligmaker voor in zichzelf volkomen verloren zondaren. O, stel dan in al uw ellende en in al je zondigheid je hoop op de verlossing die er ligt in het Lam. Want wie van de twee bent u? Bijna behouden en toch verloren? Dicht bij Jezus, maar weigerend te bukken en te capituleren? Of bijna verloren en toch behouden? Behouden door Jezus, de gekruisigde en opgestaan. Zo loopt de Goede Vrijdag naar het einde. Valt de avond bijna in. En op een van de krijgsknechten voor het kruis. Loopt langs die kruis. Met een zware moker. Een hamer in zijn hand. En hij stopt. Bij dat ene kruis. Met een zware slag verbrijzelt hij de beenderen van deze man. En de laatste zucht ontglijdt hem. De aarde heeft één kwaaddoener minder. Wat er stond, werd zijn ziel opgenomen in de hemel. Daar waar het geluid wordt gehoord van de gouden harp. Boven dat alles uit klinkt de stem van die verloste moordenaar. Gij, o Heere Jezus Christus, hebt mij gekocht met de prijs van uw dierbaar bloed. Zingt u en jij straks met hem mee? Amen. Heere, zo past het om uw naam te danken en te erkennen voor dat groot wat u hebt gedaan in uw Zoon, de Heere Jezus. In zijn leven trok hij velen tot zich. Uit de dienst van de vissermannen, maar ook uit de macht van vele duivelen. Simon Petrus en Maria Magdalena en vele anderen trok ze tot u. Maar zelfs in uw stervensuur trok u ze tot u uit de dood, tot het leven door en met en in u. Ook die moordenaar aan het kruis. En zo toont u toch dat het tot de laatste snik genade mogelijk is, zelfs voor de grootste der zondaren. O, geef dat het voor ons een pleitgrond mag zijn, die ons brengt voor uw aangezicht elke dag weer. En wilt u zo geven dat het ook een woord van moed en hoop mag zijn, dat zelfs die stervende Christus nog allereerst oog heeft voor het behoud van een stervende zondaar. En wilt u geven dat wij mogen sterven met Christus, om zo ook met hem te mogen leven en zo toe te mogen leven naar de paasmorgen, waarop de boodschap mag klinken: hij is hier niet, want hij is opgestaan. Aanvaard onze dank voor hetgeen gij schonk. Geef ons morgen een dag ook van verstilling, waarin we ook op de stille zaterdag mogen stilstaan bij Christus gelegen in het graf, om zo voorbereid onderweg te gaan naar de paasmorgen. Wilt u wat zondig was vergeven, wat voor u was, met uw zegen achtervolgen. En ga zo met ons de avond door, de nacht in. We bidden het u om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 73ste psalm met 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, vers 12 van 73. Zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.